Lieve vrienden, dit is weer Word Bemoedigd met Drinken uit de Bron. Afgelopen zondagochtend sprak Pieter-Jan van der Wolf in de Levend Evangelie Gemeente te Aalsmeer de Brug. Dit is een preek in de serie over het boek Nehemia. Het thema van deze boodschap is Bidden en Strijden.
Goedemorgen allemaal. Goed zo. Hoe is het met jullie? Goed. Ja, ik denk, wat heeft die man toch een dikke trui aan gedaan? Ik wist dat het een paar graden kouder was, dus ik denk, laat ik me daarop kleden. Vincent en Heather, welkom. Leuk jullie gezichten te zien, ook hartstikke fijn. Er staat hier trouwens een nieuw dingetje, dat is voor u, u kunt dat niet zien, maar er staat, denk aan je spreeksnelheid in verband met de vertaling. Dus zullen we gewoon eens even onze vertalers een applausje geven, want... Ik ga mijn best doen, maar soms in het enthousiasme dan wil die wel eens gaan. Maar dat is dan maar zo. We gaan verder met Nehemia. Voor de gasten in ons midden, we zijn als gemeente een reis aan het maken door het boek Nehemia, een oud-testamentisch boek. En vandaag gaan we daar in verder. Ik probeer mijn snoepje een beetje weg te krijgen, maar de helft valt eruit. Even een momentje hoor. Dat is het nadeel. Ik kreeg nog net nog even een peperen muntje voordat ik het podium opging in mijn mond ingedouwd. Maar we gaan samen lezen uit Nehemia hoofdstuk 4. Daar zijn we aangekomen. Even te kijken of de presentatie ook werkt. Ja. Voordat we dat doen, hij is er weer in het land. Sinterklaas hoor ik al. Nee, die is er nog niet, als het goed is, toch? Nee, de wolf. U volgt het nieuws waarschijnlijk net zoals dat ik het af en toe volg. Ik zat gisteren toevallig op nu.nl even te kijken. En daar was zo'n filmpje van een racefietser die opeens een wolf tegenkwam. En wat eerst begon als een soort leuk beeld van, hey, leuk hondje wat oversteekt, werd vervolgens een soort van, oh help, het is een wolf die achter me aankomt. En hij moest toch even een tandje sneller gaan. En ik denk dat we allemaal, toen we hoorden dat de wolf weer in Nederland kwam, dat we dachten, nou leuk hè, weer een dier in ons dierenrijk. Een gezellig soort hondje wat erbij komt, waar we dan naar kunnen kijken. Maar inmiddels realiseren we ons allemaal dat die wolven ja, best serieuze beesten zijn. Boeren die met schade te lijden hebben, dat zijn geen lievertjes. En we gaan vandaag een verhaal lezen uit hoofdstuk 4 van Nehemia. En in zekere zin komt hij ook wat wolven tegen op zijn pad. Dus laten we samen lezen. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, omdat ik denk dat de kern van het verhaal ook wel in de eerste versen al zit. We lezen daar het volgende. Het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in de tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria, wat doen die zwakke Joden? Zal men hun gang laten gaan? Gaan zij offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze deze stenen, deze miserabele stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maakt hij al een bres in hun stenen muur. Hoor, onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn en doe hun smaad terugkeren op hun hoofd. Geef hen over als een buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht. Want zij hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muur van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht vanwege hen. Toen zei Juda, de kracht van de lastdrager schiet tekort en er is veel puin en wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Ik moet even spieken, want ik zit even te kijken waar ik zit. Dat ik op juist, zitten we nog goed? Nog één vers, hè? Ja, anders zit ik het verkeerd door te klikken. Te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden, zij zullen het niet te weten komen en het niet zien, tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen wij het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren, dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur en bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. En strijd voor uw broeders, uw zonen, uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan bij ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij alle terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Tot zover de schriftlezing, zou men zeggen, in de traditionele kerk. Wat is er aan de hand? Nehemia die heeft gehoord over dat Jeruzalem in puin ligt, heeft zijn paleis verlaten, heeft ergens de opdracht van God gehoord en heeft allerlei hobbels genomen. Hè? Heeft zijn comfort van zijn paleis achterwege gelaten, heeft misschien wel zijn familie achterwege gelaten, is naar een ver land gegaan waar de chaos was. Allerlei hobbels en nu eindelijk is het werk begonnen. En je zou denken, nou gaat de Heer de rode loper uitspreiden voor hem. Maar niets is minder waar, want er is weerstand. Er staan, spreekwoordelijke, figuurlijk gesproken, wolven klaar die hem het werk zwaar maken. En hoewel we niet ergens lezen dat Satan hier genoemd wordt, zien we dat hier de werk van de tegenstander actief is. Hoofdstuk 4 in Nehemia. Laat ons gewoon zien hoe eigenlijk de eeuwenoude tactieken van de duivel op het moment dat mensen met Gods werk gaan aanvangen, wat zijn tactieken zijn. En het is goed om dat eens met elkaar te bestuderen. Wat we onder andere zien is dat er een opbouw in strategie is van het werk van de vijand. Want allereerst lezen we over een Sanballat. Sanballat die in woede ontstakt en wat begint hij te doen? Hij begint woorden van ongeloof te zaaien. Hij begint woorden van verdeeldheid te zaaien. Gaan jullie dat doen met deze bouwmaterialen? Zo korte tijd, denk je dat nou werkelijk? Hij begint twijfel te zaaien. En dan naast hem, en dat is ergens apart als je het hoofdstuk leest, staat dan Tobia. En Tobia is een beetje, ja, ik weet niet, in vergelijking met Sanballat lijkt hij een beetje toch iets meer het sulletje te zijn. Ik denk dat Sanballat was een beetje degene die de ballen had om het te doen. En toen eenmaal Sanballat uitgestapt was, was dat Tobia die naast hem stond. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Want stel je voor dat ze die muur gaan bouwen, als er een vos op springt, dan zal de muur wel omvallen. Het lijkt erop dat Tobia, die heeft een Sanballat nodig om zijn mening ook te kunnen posten. Ik denk als ze in die tijd social media hadden gehad, dan was het Sanballat geweest die een negatieve post had geplaatst over het werk van God. Lekker op afstand, maar even zo lekker negatief. En dan was het Tobia geweest die had hem gerepost of even een opmerkingje erbij geplaatst. Nou, als je op social media zit, dan herken je dat patroon wel. Mensen die iets negatiefs zeggen, die het even naar beneden halen, die even wat kritisch gaan zitten doen in plaats van het positieve weten te benoemen. Wat gebeurt er dan vervolgens? Ze reageren met strijd terug. Nee, dat is niet wat ze doen. Ik vind het zo mooi. Het allereerste wat ze doen als er kritiek is, als er feedback is, als er woorden van ongeloof gesproken wordt, is het allereerste wat ze doen is, ze gaan bidden tot God. Ze richten zich tot de Heere God. Wauw. Dat is mooi, hè? En ze bidden een gebed. Het is een beetje een oud-testamentisch gebed. En ik denk dat we soms wel eens zouden willen dat we zo nog zouden kunnen bidden. Want heeft u het gebed gehoord, wat ze eigenlijk zeggen? Ze zeggen eigenlijk, nou Heer, laat ze erin zakken. Vernietig hen, laat de zonde weer op hun landen. Er zit niks van vergeving in, niks van de andere wang toekeren in. Helemaal niks. En dat is soms hoe wij ons ook wel eens voelen, toch? Het gebed, keer de andere wang toe of Heer vergeef hen. Ja, dat klinkt heel vroom, maar zo voelen we ons vaak niet. Amen. Dat herkennen we denk ik allemaal, hè? Maar het mooie is, en dat is tevens gelijk de les, is dat ze dat niet rechtstreeks tot hun spreken, maar zij brengen het naar de plek waar het hoort, namelijk de Heere God. En dan vervolgens staat het verder, maar wij bouwden de muur. En dat is mooi. Er zit een component God en er zit een component praktisch in. Maar dan vervolgens gaat het verder, want ze zijn bezig met die muur en op een gegeven moment zien Sanballat en Tobia, onze woorden hebben geen effect. Ze hebben geen doel, ze treffen geen grond. Deze mensen hebben focus aangelegd, ze hebben gebed aangelegd en ze gaan door aan die muur. En dan zie je dat de vijand gaat intensiveren. Dan gaat het opeens fysiek worden. Dan hebben ze het plan opgevat om te gaan aanvallen. Ze hebben zin om deze mensen niet alleen met woorden te ontmoedigen, maar ze hebben eigenlijk zin nu om met daden deze personen te gaan vernietigen. Het werk van de vijand, ook vandaag de dag, is niet alleen om jou te demotiveren, maar uiteindelijk ook om jou te vernietigen. Als jij bezig bent met het werk van de Heer, gaat het niet alleen over motivatie, maar gaat het uiteindelijk, is de vijand er ook op gericht om je te vernietigen. Maar ook dat plan werkt niet. Want ze hebben weer dezelfde strategie, namelijk ze bidden, maar wij baden tot onze God en vervolgens weer het praktische en plaatsten een wacht tegen hen dag en nacht vanwege hen. En dan gaat het verder en het lijkt erop in de eerste instantie alsof de strategie wat wordt afgezwakt. Maar als je erover eigenlijk over nadenkt en ook misschien reflecteert over je eigen leven, het wordt eigenlijk intensiever en gevaarlijker. Want wat gaan ze doen? Ze gaan proberen niet van buitenaf aan te vallen, maar ze gaan proberen van binnenuit binnen te komen. Ze gaan proberen door infiltratie de mensen te vernietigen. De Joden hadden gehoord, leefden op de grensgebieden, hadden die verhalen gehoord. Sommige van de Joden begonnen de woorden alweer te geloven, begonnen zelfs die woorden ook naar binnen in te brengen. Maar ze probeerden ook de vijand te zijn van binnenuit, door camouflage, door infiltratie. En ze probeerden ergens, ja, gewoon daardoor dingen te blokkeren. De vijand van binnen, ook een strategie van de vijand. En weer zie je weer diezelfde houding. Wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. Strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Weer is dat component van vertrouwen in de Heere God, maar ook het praktische in het natuurlijke te doen. Nou, dat is even ten aanzien van de tactieken van de vijand. Dat was toen zo en dat is vandaag de dag niet anders. Waarom gaat die vijand nou zo tekeer? En dit is ook iets wat je continu zal zien in jouw leven. Wanneer de vijand wordt geconfronteerd met verlies van controle, of verlies van terrein, of verlies van atmosferen, hè, dus elk gebied, elk dorp heeft ook een geestelijke atmosfeer. Als hij merkt dat daar terreinverlies op plaatsvindt, dan zal die geactiveerd worden en dan zal die eerdere strategieën gaan toepassen op jouw leven. Wanneer jij hier zit en je En je hebt ergens ervaren, Heer, ik wil een muur gaan bouwen, een muur van herstel, misschien wel in je gezin. Of je besluit een kringleider te worden en je wil voor je kring iets moois gaan bouwen, een geestelijk huis, een geestelijke muur gaan opbouwen. En je gaat net als Nehemia opstaan en je gaat uitstappen en je bent bezig om grondgebied van de Heer te veroveren. Nou, reken erop dat de vijand jou gaat proberen eerst te intimideren, maar vervolgens ook van alles op jouw levenspad te krijgen om je te blokkeren. Heb je dat al ervaren in je leven? Heb je al ervaren dat er een geestelijke strijd is op het moment dat gelovigen gaan uitstappen en terreinwinst gaan terugboeken? Als jij hier zit en je hebt kinderen in de puberteit en de teugels zijn misschien wat te ver losgegaan in je huisgezin. En je hebt besloten als ouders, wij gaan weer terreinwinst terugpakken. We gaan weer bidden aan tafel, we gaan weer lezen aan tafel. We gaan onze kinderen weer zegenen. Je pakt je autoriteit terug. Ik ga je vertellen, er komt stront aan de knikken, want de vijand wil dat niet. Want je bent geestelijk terrein weer aan het terugpakken voor je huisgezin. Je gaat weer in het zadel zitten. Je zegt, dit is het plan, ik ga bouwen. En reken erop, de vijand gaat weerstand bieden. De vijand gaat weerstand bieden. En dat is altijd zo, met geestelijk werk. Als je gaat uitstappen, zal de vijand niet stilzitten. En dit is echt superbelangrijk om je koppie te krijgen. Ik heb het zo opgeschreven, met elke goddelijke visie komt altijd demonische oppositie. Andere zin, met elke godgegeven opdracht is er iemand die je uitlacht. Overigens een voetnootje. Er zijn een aantal mensen die nu misschien met een soort kwinkslag beginnen te lachen. Want dit is een hashtag waardige zin. U denkt, hashtag waardige zin, wat bedoelt u daar nou mee? Nou, er zijn een aantal mensen hier die in de zaal zitten, die volgen de sprekerstrainingscursus. Misschien zitten ze hier, kan je even je hand laten zien. Ja, hartstikke goed. Die snappen precies waar ik het nu over heb. Maar soms moet je namelijk even in de preek, dat is de opdracht, een zin bouwen die makkelijk te onthouden is. Nou jongens, dit is hem. En we mogen later gaan beoordelen of die goed is of niet. Maar deze kun je opschrijven in je boekje. Maar het is wel waar. En ik denk en ik ervaar steeds meer dat we dit misschien een beetje kwijt zijn. We leven soms iets te veel in een soort kabouter la-la-land met elkaar, waarin we denken dat het altijd gezellig gaat en dat er een soort rode loper is waarover je kunt wandelen met de Heer en het is altijd fijn en het moet altijd gezellig en het moet altijd leuk zijn. Maar er is een waarheid ook met Jezus die wij ook onder ogen moeten komen. Als we zeggen alleen Jezus, dan moeten we al zijn woorden ook serieus nemen. En dan moeten we ook gaan luisteren, wat zegt hij eigenlijk? En Jezus zegt op een gegeven moment, ik zend jou als schapen onder de wolven. Ja, dat klinkt leuk. Als je niet weet wat een wolf is en wat hij doet, dat klinkt leuk als je denkt het is een gezellig hondje die leuk kan aaien of die komt voorbij hobbelen op de Veluwe en daar kan ik een soort filmpje van maken. Maar wat hij hier zegt is super heftig. Is super heftig. Dus even kijken, wie is hier? Jij hebt een heel schattig gezichtje. Kom eens, mag ik jou eens even vragen te gaan staan? Even levend voorbeeld. Dit is een lief schaapje, toch? Hartstikke goed. Ik zoek wat stoere jongens, jullie drieën. Ga hier eens staan. Oké, lief schaapje, jij mag hier staan aan deze kant. Want dit zijn hele... Ik wil jullie engste, booste, meest agressieve blik. Laat eens even zien, even oefenen. Come on! Je gaat iets verslinden, kom op. Laat eens zien. Even die actie, kom op. Oké, schaapje, ga er maar heen. Ga er maar heen. Verslind dan maar. Goed zo, nou ja, je snapt het wel. Ga maar zitten. Nou, dit is een heel leuk grapje natuurlijk in de kerk. Mensen die niet zo gevoelig zijn voor bloed of enge beelden, ik wil even vragen om je ogen te sluiten nu, als je daar niet tegen kan. Want het volgende plaatje laat ik even zien. Dus als je daar niet tegen kan, dus even een soort waarschuwing. Sluit even je ogen, ik zal het niet al te lang laten zien. Dit is het resultaat van schapen onder wolven. Ik had nog veel ergere plaatjes kunnen doen, maar deze was samen in overleg met Tjitske eentje waarvan we dachten, dat kan nog wel. Maar er zijn genoeg plaatjes waar de darmen eruit liggen, hoofden afgescheurd zijn en het een bloedbad is. Hij is weer klaar, dus je kan je ogen weer openen. Maar dit is wel wat Jezus zegt. En ik vraag me af, realiseer je dat? Dus Jezus zegt vandaag tot jou, ik zend jou als schaap onder de wolven. Morgen als jij naar je werk gaat, als je bezig bent om een muur te bouwen, als jij ervaart dat de stem van de Heer tot jou spreekt, dan is dat niet in een soort kabouter plopsaland met een rode loper en alles is glorie halleluja. De realiteit is, er zijn daar wolven en er is een vijand en die is bezig om jouw leven te gaan vernietigen. En dan kunnen we met elkaar zeggen, ja, de Heer beschermt mij altijd en het is altijd goed. Dat is echt een leugen. Dat is echt een leugen. Het is niet waar. Petrus ervoer goddelijke bescherming in de gevangenis. Maar één vers ervoor was het Jacobus die zijn kop eraf ging. Petrus was niet meer in de bestemming en Jacobus niet minder in de bestemming van de Heer. En deze realiteit, ik geloof met heel mijn hart dat we als kerk deze realiteit meer en meer moeten gaan omarmen. We leven soms een beetje in een soort te gezellig, nou ja, plopsalalaland. Maar er gaat daar een wereld verloren. En Christ heeft daar vorige week denk ik al heel duidelijk over gesproken. Het was helder. Maar dit is wel iets wat we moeten ontvangen in ons hart. De vraag is niet zozeer, Heer, bent u bij mij? Want dat belooft hij wel. De vraag is veel meer, kan de Heer jou zenden? Of zit je nog een beetje vast in dat kabouter Plopsaland verhaal? Een van de dingen die ik daarbij nog even wil opmerken is het volgende punt. Want wat zien we eigenlijk dat Nehemia doet? Ze richten zich tot de Heer allereerst. En daarna doen ze iets in het praktische. En eigenlijk wil ik even een thema iets hoger pakken. Want een van de onderwerpen in de Bijbel is dat er sprake is van een God die soeverein is. En de soevereiniteit van God houdt in dat hij kan doen wat hij wil, wanneer hij wil, hoe hij het wil, met wie hij het wil. En hij is aan niets en niemand verantwoording schuldig. En dat is een belangrijk thema in de Bijbel. En dat thema, ik merk soms, ook met name in onze type kerken, dat thema soms wat kantelt. Want dan hoor ik zinnetjes zeggen, ja, als je deze dingetjes doet, dan geven we God het recht om ons te zegenen en voorspoed te geven. En dan zit ik met kromme tenen te luisteren. Waarom? Omdat God heeft ons recht niet nodig om iets te doen. Wij spannen God niet voor ons karretje om ons te zegenen en onze dingetjes te doen. Zo werkt het niet. Maar God is soeverein en het vraagt beantwoording, namelijk dat wij voor zijn dienst beschikbaar zijn. En dat is echt een omgekeerde wereld. Waarom is dat een omgekeerde wereld? Want als jij zit in de houding, God moet voor mij gaan zegenen en ik kan hem voor mijn karretje spannen, dan ga je God ook ter verantwoording roepen op het moment dat je leven lijden kruist. Op het moment dat je leven tegenstand krijgt. Op het moment dat je wolven in je omgeving krijgt. Dan ga je God zeggen, Heer, waarom gebeurt dit mij allemaal? Dan ga je God als ware tevoorschijn halen en dan ga je deze vragen hem stellen. En dat is typisch een westerse houding. In de Aziatische cultuur, als ze te maken hebben met tegenstand, zeggen ze niet, waar is God in dit alles? Dan zeggen ze, wat zijn we blij dat God nog te midden van dit alles met ons is. Dat is een totaal andere houding. En tuurlijk is er in de Heer soms ruimte om een vraag te stellen. Maar dit is absoluut een beeld wat je in je hoofd moet vasthouden. God die soeverein is. Maar de soevereiniteit van God, dat is een van de lessen die we uit dit hoofdstuk kunnen leren, betekent niet dat het menselijke verantwoordelijkheid uitsluit. Dus ze baden tot de soevereine God, ze baden tot de almachtige God. Hij die in staat is om te redden. Maar ze waren wel zo praktisch om ook een wacht neer te zetten. Ze waren wel zo praktisch om ook die muur te bouwen. En dat is belangrijk, want die twee werelden vinden we soms super lastig om met elkaar te combineren. We zeggen, ik geloof in God dat hij me kan genezen. Ja, moet ik dan wel of niet naar een dokter gaan? Is het dan ongeloof als ik naar een dokter ga en zegt dat iets over mijn vertrouwen in hem dat hij in staat is om te genezen? Wij spelen die twee werelden heel vaak uit elkaar, maar ze horen bij elkaar. Je kan bidden, Heer, ik ben werkloos en Heer, ik zoek uw werk, uw voorziening. U bent Jehovah die in alles voorziet. Maar het is ook wel handig als je gewoon sollicitatiebrieven gaat schrijven en op zoek gaat naar werk. Amen. Zo kan je eindeloos doorgaan. Maar ik moest denken aan een verhaal van T.L. Osborne. T.L. Osborne die kwam naar een of andere vrouwenvereniging in Amerika. Ze baden ook vaak samen en hij kwam daar zo en die zusters die zeiden, oh T.L., wat fijn dat je bent. Ja, wij bidden al jaren voor die specifieke zigeunerdoelgroep daar zo in onze community. Ons hart breekt echt voor deze mensen. En zou je met ons mee willen bidden en pleiten dat de Heer als het ware gaat inbreken, dat de zielen worden gered? En toen zei T.L. Osborne, jullie bidden al 10 jaar? Geweldig. Waar ben je er nou eigenlijk al geweest? Is er iemand gegaan om ze over Jezus te vertellen? En het antwoord was nee. En dat is precies de crux waar we soms als kerk in zitten. Ons hart kan helemaal ontroerd zijn en we kunnen helemaal geraakt zijn, maar als niemand gaat, dan gebeurt er niet zoveel. Wij wonen in Noord-Holland en in onze omgeving heb je allerlei kolen. Witte kool, spitskool. En het is nu de tijd van het oogsten. Nou, het is eigenlijk meer, de oogst is al een beetje binnengehaald. Het is nu de tijd van de stank, want al die bladeren liggen op het veld. Af en toe zitten wij in de auto en zeggen tegen Tjitske, heb jij nou een scheetje gelaten? En dan... maar dat zijn vaak die bladeren die liggen te stinken. En als je dat niet weet en je komt bij ons in het gebied, dan denk je echt, wat is hier, een soort open riool of zo? Maar we hadden pas geleden hadden we een gebedssamenkomst bij een boer. En de oogst moest binnengehaald worden, dus we waren in zijn schuur. En die boer zegt, ja, die oogst, die velden, die zijn echt wit om te oogsten. Kom, laten we samen bidden. Dus wij bidden in die schuur. Heer, dank u wel, Heer, voor al die witte kolen, al die rode kolen. Heer, en, we zien uw hart voor deze kolen, Heer. En je laat ze deze schuur binnenkomen. Heer, we bidden echt, Heer. We verlangen er zo naar dat ze hier deze schuur binnenkomen, Heer. Het is echt de tijd en we hebben echt gepleten op hem. En we hebben zelfs met vlaggen we hebben alles gedaan, hè. We hebben de schuurdeur opengezet en we dachten, nou gaat het gebeuren. Nou, we hebben gekeken, maar er gebeurde eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Wat we toen hebben gedaan is, we dachten, we keken eens rond. We zagen wat spinnenrag in de schuur en we zagen wat dingetjes en... Ja, het kon eigenlijk wel een sausje gebruiken en een lampje en een dingetje. Dus we dachten, weet je wat, als we nou de schuur gaan opknappen. Want ik kan me wel voorstellen, als ik rode kool was en ik kijk naar die schuur, dan denk ik, ja, waarom zou ik heel die weg gaan, weet je? Het is hier ook gezellig op het land met mijn vriendjes, toch? Dus wij die schuur opgeknapt, lampen opgehangen en welkomsteam bij de deur. Lekker bakje koffie neergezet voor de kolen. Ja, want die koffie die wij hadden, dat was niet goed genoeg. Dus wij dachten echt, nu gaat het gebeuren. Weet je, hartstikke spektakel. We hadden geld ingezameld voor de opknap van de schuur. Ja, dan kwamen we nog steeds geen kolen. Totdat op een gegeven moment iemand zei, ja, maar moeten wij niet eens gewoon naar die kolen toe gaan? Ja, joh. Nou, het is mooi dat we kunnen lachen in de Heer. Dat is ook het leuke van de Heer. Hè? Lachen en serieusiteit tegelijk. Daar geniet ik wel van. Ja. Maar de realiteit is, als je bij ons in Noord-Holland zou zijn, die kolen van het land halen is gewoon echt geen schoon werkje. Je zit echt tot je oren in de blubber. Je staat met een kromme rug te snijden. Het is één grote troep en bende. En dat is wel wat de Heer van ons vraagt. Weet je, we hebben een tijdje geleden een collecte opgehaald voor de opknap van het gebouw. En daar sta ik helemaal achter, anders had ik het niet gezegd. Maar we moeten niet in de valkuil vallen dat we denken, ja, nu gaan ze wel komen. Want dat is niet waar. Want de stem van de Heer is vandaag nog steeds tot jou. Wie kan ik zenden? Wie kan ik zenden? En door de eeuwen heen heeft deze vraag geklonken. De vraag is geweest aan Nehemia, toen dat verhaal kwam. Wie kan ik zenden? En Nehemia zei, hier ben ik, Heer. Zend mij. De stem heeft geklonken bij de profeet Jesaja. Wie kan ik zenden? En Jesaja zei, Heer, hier ben ik. De stem heeft geklonken in de hemel toen God de puinhopen van de mensheid zag. En was het de Heer Jezus, zijn geliefde zoon, die zei, Vader, hier ben ik, zend mij. En allemaal zijn ze als schapen onder de wolven gestuurd. En vandaag klinkt nog steeds die stem. Wie kan ik zenden? Wie is bereid om als schaap onder de wolven uitgezonden te worden? Het is een hele serieuze vraag die ik niet voor jou kan beantwoorden, maar die je zelf zult moeten beantwoorden. We hadden pas het beeld van de moeder van Christiane, ontschiet me even de naam, maar u had een droom. Mieke, ja, dankjewel. U had een droom over hoe allerlei mensen naar de Alpha-cursus gingen, maar dat daar een groep was van ouderen die zeiden, maar wij staan op de rand van de dood en het ruikt nog steeds. En wie vertelt ons over Jezus? En we kunnen leuk doorgaan dan met elkaar en denken, joh, we zitten leuk gezellig met elkaar in een soort kabouter plopsaland. Wat heeft me bezig gehouden en wakker gehouden? Dat ik denk, Heer, u spreekt door een droom en wij kunnen heel leuk doorgaan, hè, een feestje bouwen. Maar hebben we de stem gehoord? Wie zal ik zenden? Wie gaat er naar het verzorgingstehuis nu om deze mensen dan daarover Jezus te vertellen? Want zij gaan hier niet komen hoor. Ook niet als we het gebouw opknappen of wat dan ook. Maar er zal iemand moeten gaan daar naartoe. En zo zijn er meerdere groepen. Van de week heb ik contact gezocht met het verzorgingstehuis. Want ik wil proberen om daar een alfacursus te gaan geven. En ik weet niet of God de deuren gaat openen. Ik weet het echt niet. Maar ik wil in ieder geval serieus nemen wat ik hoor God zeggen. En zo zijn er meerdere groepen, zo zijn er vaker stemmen geweest van de Heer die spreekt over mensen. En de hele simpele vraag is, wil jij eigenlijk wel gaan? Wil jij gaan? Wil jij onder die wolven komen? En reken erop, het is geen fijne business altijd. Bediening en staan voor de roepstem van de Heer gaat je alles kosten. En ik spreek uit ervaring. Het kost je alles. De vraag is, wie kan ik zenden? Nou, die vraag kan ik niet voor jou beantwoorden. Ik weet ook niet waar God jou toe roept. Ik weet niet welke muur jij moet herbouwen. Iedereen heeft zijn eigen gebied daarin. Maar ooit zal er een dag zijn dat je voor Christus staat en daar verantwoording over zal moeten afleggen. Dat kan ik niet voor je doen. Dat zal je zelf moeten doen. Best een heftig berichten. Ergens vind ik het ook wel mooi dat we contrasten. We kunnen lachen en we kunnen ook de ernst even met elkaar zoeken. Ik wil vragen om, ik ben wel een beetje zoekende, Heer, wat wilt u doen? Zullen we onze ogen even sluiten voor een moment, want voor de dienst bad ik, Heer, laat niet Pieter Jan gehoord worden of Jan Gerard of onze stemmen. Ik bid, Vader, dat uw stem door alles heen zal klinken. En ik wil je gewoon Dus even laten nadenken over wat er zojuist is gezegd. Die realiteit onder ogen komen dat daar wolven zijn die erop uit zijn om je te verscheuren, kapot te maken. En toch klinkt daar die stem, maar wie zal ik zenden? Wil jij als schaap onder de wolven gezonden worden? Ik kan die vraag niet voor jou beantwoorden. Maar ik geloof wel in zeggen, Heere God, hier ben ik. Ik weet alles nog niet, maar hier ben ik. Als een statement, als een proclamatie. Als volle realisatie dat het je alles kan gaan kosten. Is daar die stem, wie zal ik zenden? En als jij hier zit deze ochtend en je hoort deze stem en je voelt, het is niet Pieter Jan die nu spreekt, maar het is de Heer die tot mijn hart spreekt. Dan wil ik je vragen om te gaan staan. Als een statement naar de Heer. Als een proclamatie, Heer, hier ben ik. Zend mij. Wat je nu doet is een heilig moment. Want het maakt mij niet uit of jij wel of niet gaat staan. Maar het maakt God uit. En hij ziet het. En hij ziet nu iemand die hij kan gaan zenden. Heere God, ik wil voor deze mensen bidden. Heer, ik realiseer me heel goed dat als mensen niet gaan staan, dat ze niet gezonden zijn. Heer, sommigen zijn al lang bezig in de bediening. Maar Heer, u ziet deze harten. En misschien is het goed om je handen te openen naar de Heer. Heere God, Heilige Geest, ik wil u vragen om in de komende periode tot deze mensen te gaan spreken. Heer, laat ze zien welke muur ze mogen gaan bouwen, welke persoon ze mogen bereiken, welke groep ze mogen infiltreren, in welk gebied ze mogen veroveren voor u. Heer, niet omdat een kerk dat vraagt, maar omdat u heel persoonlijk tot hen zal spreken. En Heilige Geest, ik wil u echt ook uw goddelijke bescherming op deze mensenlevens en op deze keuze uitbidden. Heilige Geest, ik wil bidden dat uw vuur op dit moment over deze levens komt. Heer, al zijn het knikkende knieën geweest, Heer, die zijn gaan staan uit twijfel, wat gaat er allemaal gebeuren, Heer, dan bid ik dat u kracht gaat geven. Moed gaat geven. Heer, dat u heel intiem en persoonlijk tot een ieder van deze mensen gaat spreken. Heer, dat er misschien momenten zullen terugkijken in hun leven dat ze weten, van alles wat ik nu doe, was het deze zondag dat ik mijn leven aan u gaf. Ik heb de prijs berekend en ik heb gezegd, ja Heer, hier ben ik, zend mij. Heer, ik zegen dit moment zo in de naam van Jezus. Ik bezegel het ook. Ik bid uw goddelijke bescherming daarover uit. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.
Lieve vrienden, weer bedankt voor het luisteren naar deze prediking. Ik hoop dat u hierdoor weer bent opgebouwd in uw geloof. Graag weer tot een volgende keer bij Word Bemoedigd of Drinken uit de Bron. Gods zegen toegewenst.